We zullen met elkaar lezen uit Genesis. Genesis 32, het hele hoofdstuk dus. En daarboven ziet u staan: Jacob vreest Esau te ontmoeten. Ook Jacob ging zijns weegs en engelen Gods ontmoetten hem. Toen hij hen zag, zeide Jacob: dit is een leger Gods. Daarom noemde hij die plaats Machanaim. En Jacob zond boden voor zich uit tot zijn broeder Esau naar het land Seir, het gebied van Edom. En hij gebood hun: zo zult gij tot mijn heer, tot Esau, zeggen: zo zegt uw knecht Jacob, ik heb als vreemdeling bij Laban vertoefd en ben daar tot nu toe gebleven. En ik heb runderen, ezels en kleinvee, slaven en slavinnen verworven. En ik laat dit mijn heer meedelen om uw genegenheid te winnen. De bode nu keerde tot Jacob terug en zeide: wij kwamen bij uw broeder, bij Esau, en hij is reeds op weg u tegemoet met 400 man bij zich. Toen werd Jacob zeer bevreesd en het werd hem bang te moede. En hij verdeelde het volk dat bij hem was en het kleinvee, de runderen en de kamelen in twee groepen. Want hij dacht: indien Esau op de ene groep afkomt en die verslaat, dan kan de groep die overblijft ontkomen. Toen zeide Jacob: o God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, Heere die tot mij gezegd hebt: keer terug naar uw land en naar uw maagschap en ik zal u wel doen. Ik ben te gering voor al de gunstbewijzen en voor al de trouw die gij aan uw knecht bewezen hebt. Want met mijn staf trok ik over de Jordaan hier en nu ben ik tot twee legers geworden. Red mij toch uit de hand van mijn broeder, uit de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem. Misschien zal hij komen en mij verslaan, zowel moeder als kinderen. Gij toch hebt gezegd: ik zal u zeker wel doen en uw nageslacht maken als het zand der zee, dat wegens de menigte niet geteld kan worden. En hij bleef daar die nacht over. Toen nam hij van hetgeen hij verworven had een geschenk voor zijn broeder Esau: 200 geiten en 20 bokken, 200 ooien en 20 rammen, 30 zogende kemelinnen en haar veulens, 40 koeien en 10 stieren, 20 ezelinnen en 10 ezelhengsten. En hij stelde ze onder de hoede van zijn slaven, elke kudde afzonderlijk, en zeide tot zijn slaven: trekt voor mij uit en laat ruimte tussen de verschillende kudden. En hij gebood de voorste: als mijn broeder Esau u ontmoet en u vraagt van wie zijt gij en waarheen gaat gij en voor wie is dat vee daar voor u uit, zeg dan: van uw knecht, van Jacob. Dit is een geschenk, gezonden aan mijn heer, aan Esau. En zie, hij komt ook zelf achter ons aan. En hij gebood zowel de tweede als de derde, en verder alle die achter de kudde liepen: aldus zult gij tot Esau spreken, als gij hem aantreft. En gij zult zeggen: ook uw knecht Jacob komt daar reeds achter ons aan. Hij dacht namelijk: laat ik hem verzoenen met het geschenk dat voor mij uitgaat. En daarna wil ik zijn aangezicht zien. Misschien zal hij mij goedgunstig zijn. Aldus ging het geschenk voor hem uit, maar zelf bleef hij die nacht in de legerplaats. Toen stond hij in die nacht op, nam zijn beide vrouwen, zijn beide slavinnen en zijn 11 zonen en trok de doorwaadbare plaats van de Jabok over. Hij nam hen en deed hen de beek overtrekken en hij bracht alles wat hij had naar de overzijde. Zo bleef Jacob alleen achter. En een man worstelde met hem totdat de dag aanbrak. Toen deze zag dat hij hem niet overmocht, sloeg hij hem op zijn heupgewricht, zodat Jacobs heupgewricht ontwricht werd, terwijl hij met hem worstelde. Toen zeide hij: laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. Laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. Maar hij zeide: ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Daarop zeide hij tot hem: hoe is uw naam? En hij zeide: Jacob. Toen zeide hij: uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël, want gij hebt gestreden met God en mensen, en gij hebt overmocht. Daarop vroeg Jacob: zeg mij toch uw naam. Maar hij antwoordde: waarom vraagt gij toch naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob noemde de plaats Pniel, want zeide hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn leven is behouden gebleven. En de zon ging over hem op, toen hij door Penuel getrokken was. En hij ging mank aan zijn heup. Daarom eten de Israëlieten tot op heden de heupspier niet, die op het heupgewricht ligt, omdat hij Jacob op het heupgewricht aan de heupspier geslagen had. Tot zover.
Goedemorgen, het is goed om met elkaar vandaag hier ook weer te zingen. En vooral te lezen in Gods woord, de schrift. Een bijzonder hoofdstuk, denk ik, Genesis 32, waarin het draait om een bijzonder moment in het leven van Jacob. En voordat we daar met elkaar over willen nadenken, wil ik graag eerst met u beginnen met het gebed. Vader, dank u wel dat u op dit moment ons wilt aanspreken door uw woord. Dank u wel dat het uw liefde is, Vader, dat u ons in alle vrijheid het geeft om naar dat woord te mogen luisteren, dat te mogen spreken. Vader, wilt u leiden door uw geest in ons hart? Dat ons hart aangesproken mag worden, Vader, door deze hele oude geschiedenis, maar die toch springlevend is. Vader, en dank u wel dat u ons wilt leiden daarin. Geeft u wijsheid. Geeft u de accenten, Vader, die nodig zijn deze morgen. Dank u wel dat u ons aller hart kent en weet wat daarin omgaat. Dank u wel, Vader, dat we mogen bidden, mag het zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. Mag het zijn tot lof en eer van uw naam, Vader. Daar wil u voor danken en daar kijken we naar uit in Christus Jezus' naam. Amen. Jacob, een bekende uit Gods woord. Veel hoofdstukken zijn over zijn leven besteed in het boek Genesis, wat spreekt over de levens van, wat we altijd zeggen, diverse aartsvaders, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob is misschien toch wel, en dan Jozef natuurlijk niet te vergeten, maar Jacob is misschien toch wel degene die ons het meest aanspreekt. Want als je in het leven van Jacob gaat kijken, dan ontdek je daarin dat hij zo menselijk is. En op dit moment, het hoofdstuk 32 dat we net hebben gelezen met elkaar, zou je kunnen zeggen, komt het tot een crisis in het leven van Jacob. Er was heel wat gebeurd. En Jacob had, dat weet denk ik heel veel mensen, ook mensen die verder misschien niet zo heel veel van de Bijbel weten, maar die weten wel dat Jacob op een gegeven moment zijn eigen broer had, een hieltje had gelicht. Hè? Hij had hem gedrukt. Hij had het eerst geboorterecht heel slinks van hem afgenomen. En daarom betekent de naam Jacob ook hiel, hè, hielenlichter. En op het moment dat ze nog niet geboren waren, Jacob en Esau, staat er al in Gods woord, in Genesis 25, dat ze met elkaar al worstelden. Dat was nog voor hun geboorte. En voor de geboorte werd ook de belofte gegeven, of de uitspraak gedaan over hun levens, dat de oudere Esau, die werd namelijk het eerst geboren, zou de jongere dienstbaar zijn. En dat is een belofte die God in het leven gaat waarmaken. Jacob, die omdat hij zijn broer bedroog, en ja, omwille van een bord soep, hè, linzensoep, rode linzen, laat mij van dat rode snoepen daar, eten daar. Esau was namelijk een jager, hè, een doener, dat betekent zijn naam ook. Hij was bezig op het veld, jagen, terwijl Jacob was teruggetrokken. Wilde liever in de tent zijn. En Jacob was uit op het hebben van dat eerstgeboorterecht. Terwijl God het hem beloofd had. Dus aan de ene kant zie je bij Jacob en ook hier, dat God zijn belofte geeft in het leven van Jacob. En dan lijkt hij net op ons. En Jacob gaat daarmee eigenlijk, zou je kunnen zeggen, toch zijn eigen weg. Hij was toch die, zou je kunnen zeggen, die eigenheimer, hè, zeggen we dan. Die eigenlijk op zijn eigen manier probeerde die belofte van God tot werkelijkheid te brengen. En als Jacob dan zijn broer bedrogen heeft en Esau komt erachter, dan is hij woedend. En Jacob moet wegvluchten. En Jacob vlucht dan weg en dan komt hij op een plaats, en dat is ook een hele bekende benaming, krijgt die plaats Bethel. He, Jacob geeft aan die plaats de naam Bethel, huis Gods, huis van God, huis van al, huis van de onderschikker. En Jacob ontving daar een bijzondere belofte. En die heb ik even voor u uitgeschreven. En Jacob ontving die belofte, het land waarop gij ligt, zal ik aan u en uw nageslacht geven. En uw nageslacht zal zijn als het stof van de aarde. En ge zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden. En met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. En ik zal u behoeden overal waar gij gaat. En ik zal u wederbrengen naar dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. En dat was de belofte die Jacob daar meekreeg in Bethel, in het huis van God. En die plaats die heette eerst anders. En dat is tekenend voor de situatie van Jacob op dat moment, want die plaats heette eerst Luz. Genesis 28, kun je dat nakijken. En Luz betekent afwijker. Wat deed Jacob namelijk? Hij week af. Hij had die weg niet hoeven gaan als hij gewoon had gewacht op die vervulling van de belofte. Maar zo menselijk als die is, en misschien herkennen we daar onszelf wel in, wilde hij die weg zelf gaan. Hij wilde het zelf uitzoeken, ondanks dat hij die belofte had. Hij had een geweldige belofte gekregen. Namelijk, de Heer zei tegen hem, dat is misschien wel de kern van die hele belofte, Jacob, ik ben met jou. Ik ga met je mee. Ik zal je behoeden en bewaren. Dat is allemaal een uitbreiding van, ik ben met jou. En ik zal je wederbrengen, enzovoort. Maar de kern is, Jacob, zegt God, ik ben met jou. En toch besluit Jacob daar weg te vluchten. En heel tekenend is dan in Genesis 28 dat het nacht is. Dan staat er zo tekenend in Genesis 28, en dat is het 11e vers, dat de zon daar onderging. En dat is eigenlijk geestelijk gezien tekenend voor de situatie van Jacob. Hij had die belofte wel, maar ging er toch mee zijn eigen weg. Hij had wel die belofte van God, hij had daarmee het licht van God wel gekregen, alleen hij ging, wetend van dat licht, ging hij toch voor een deel van zijn leven zijn eigen weg. En voor dat deel zou je kunnen zeggen, was hij in zekere zin in duisternis. Hij zocht daarin niet de leiding van zijn God, maar hij zocht eigen oplossingen. Hij probeerde het zelf wel. Hij zocht het zelf wel uit. En dat is tekenend voor het leven van Jacob. Een leven wat je zou kunnen zeggen, is in Genesis 32, boven het leven van Jacob staat, het is een worsteling. En dat begon al toen hij nog niet eens geboren was. Worstelde hij met zijn broer en hield zijn hiel vast toen hij geboren werd. Een worsteling was het. En dan kunnen we natuurlijk achteraf heel makkelijk zeggen van ja, de Jacob die ging zijn eigen weg. En dat kun je allemaal makkelijk achteraf in de schrift op een rijtje zien. Het was een worsteling voor hem. Maar is het niet zo dat wij ook steeds proberen, misschien wel, ondanks de geweldige belofte die we hebben ontvangen van God, ons eigen weg te zoeken. Eigen oplossingen te zoeken. En je ziet dat heel sterk bij Jacob hier in dat 32e hoofdstuk. En misschien kunt u even met me meekijken naar een overzicht daarvan. Hij krijgt daar een visioen. Hij is hier op een plek en die noemt hij heel veelbetekenend Machanaim. Dat betekent letterlijk twee kampen of twee legers. En dat is tekenend voor de situatie daar. Jacob is bij Laban geweest. En Laban, ja, dat is toch een beetje humor van de Bijbel, denk ik. De hele situatie bij Laban zou je kunnen zeggen, Jacob was zelf de bedrieger, maar hij werd bedrogen door Laban. Hij werd even een hieltje gelicht door Laban. En hij kwam terug. En toch, ondanks alles, ondanks dat Jacob, zou je kunnen zeggen, 20 jaar lang, hè, want tussen Genesis 28 en hier, daar zit maar liefst 20 jaar tussen. En je zou kunnen zeggen, die afwijking in het leven van Jacob duurde maar liefst 20 jaar lang. Dat hij zijn eigen weg ging. En desondanks maakte God zijn woord waar, want hij had Jacob gezegend. Zoals we gelezen hebben in Genesis 28. Ik ben met je, ik zal je nageslacht vermeerderen. Dat had God ook gedaan. Hij kwam terug met een enorm groot gezin. En hier besefte hij dat er weer een ontmoeting zou moeten komen met zijn broer. Het ging hier om een familieruzie. Het ging hier om een broedertwist. Het was een broedertwist. En Jacob was doodsbenauwd nog steeds voor Esau, voor de reactie van Esau. Want die had namelijk gezegd, en die zocht hem, en die had hem het liefst om het leven willen brengen. Die had hem het liefst willen vermoorden. En Jacob was bevreesd en raakte hier, toen hij terugkeerde bij Laban vandaan. Hij had haven en goed verworven, hij had veel vee, hij had een groot gezin gekregen. Ongelooflijk. En God had hem dus rijk gezegend. En hier is hij dan, bij Machanaim. Hij staat onder grote druk. En onder die grote druk, dan zie je het karakter van Jacob, zou je kunnen zeggen. Als hij verzoening eigenlijk wil met Esau, maar heel bang is voor de reactie van zijn broer, dan zie je dat hij onder druk niet volledig vertrouwt op de belofte die God hem gegeven had. En dat is natuurlijk niet zo om zoiets te zeggen om met ons vingertje naar Jacob te wijzen, helemaal niet. Maar de schrift laat wel zien hoe het zit in zijn leven. Hij vertrouwde niet volledig op de beloften die God hem gegeven had. Hij vertrouwde niet volledig op het woord van God. En daar is hij dan in Machanaim en God opent hem de ogen en hij ziet een lege macht, een hemelse lege macht hier. Wat een geweldige bemoediging moet dat zijn voor Jacob. Dat terwijl hij Esau aanziet komen, en later blijkt dat hij maar liefst met 400 man eraan zat te komen, wat zijn angst alleen nog maar vergrootte. Maar hij is hier in Machanaim, twee kampen. En ik heb dat even voor u een beetje uitgewerkt. U ziet dat in dit gedeelte dat woord steeds terugkomt. Je ziet het terugkomen in lege plaats. En je ziet het vooral terugkomen in het woord gen, dat in vers 5 terugkomt. Wat vertaald is met genegenheid. Jacob, heel menselijk, er was een broedertwist en hij wist deksels goed dat het zijn schuld was. En hij was heel bang voor de reactie van zijn broer. En hij zocht die genegenheid, die gunst, die genade, die gen, zocht hij van zijn broer te winnen. En het woord gen, dat zit al in het woord Machanaim. En hij stuurt dan, zien we later, een geschenk vooruit. En ook daarin zit diezelfde lettercombinatie in het Hebreeuws. Dan kun je zien dat het allemaal met elkaar te maken heeft in dit hoofdstuk. Hij zocht die genegenheid en misschien is dat wel de sleutel tot die hele situatie. Hij had zijn broer beroofd van het eerstgeboorterecht. En vervolgens wist hij dat die reactie van zijn broer er een zou zijn, waarschijnlijk van dat hij zou krijgen wat hij verdiende. En waar vertrouwde Jacob dan op? Nou, in eerste instantie niet op de belofte die God hem gegeven had. Terwijl wij zouden natuurlijk achteraf zeggen, ja, dat had hij moeten doen, inderdaad. Maar doen wij het niet in ons leven net zo? Hoe reageren wij als we onder druk staan, in een moeilijke situatie, als we ons beklemd voelen? Als we ons misschien door allerlei omstandigheden onder druk voelen gezet? Hoe reageren wij dan? Vertrouwen we dan alleen op God? Of proberen we op allerlei manieren, via allerlei, misschien net zoals Jacob, via allerlei kromme weggetjes, via allerlei slinkse dingen, proberen we toch ons doel te bereiken. Jacob moest leren vertrouwen alleen op God. Terwijl God hem een geweldige belofte had gegeven. Het moest een bemoediging voor hem zijn, dat Machanaim. Er was een hemelse legermacht bij hem. Die veel groter en veel sterker zou zijn dan welke legermacht Esau maar op de been zou kunnen brengen. En Jacob wordt dan, in Jacobs leven zien we dan dat hij rekende buiten de genade van God. En hij had die genade toch leren kennen door die woorden die hij ontving. We zijn hier nog in een periode van voor de wet. Er is nog geen sprake van het volk Israël hier. Er is nog geen sprake van de wet. En God handelt dan in het leven van Jacob, met Jacob in genade. En hoe Jacob dan bezig is, dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is, en dat is heel boeiend, dat kun je tot 5 keer toezien in het hoofdstuk. Jacobs zelfredzaamheid, zou je kunnen zeggen. Hè, Jacob die zichzelf probeerde te redden. En dan zie je achtereenvolgens hoe dat dan in Jacobs leven zich uitwerkt. En zelfredzaamheid is een woord dat we in dagelijks leven ook nog alles tegenkomen, wat we nog alles horen. Mensen moeten zelfredzaam zijn. En we willen ook graag het zelf doen, het onszelf redden. He, een van de eerste woorden die toch een klein kind zegt is ik het doen. Ik het doen, ik wil het zelf doen. En dat is toch wel tekenend hoe wij in elkaar zitten als mens. Wil het graag zelf doen, wil het graag zelf uitzoeken. Terwijl we vergeten te steunen op die belofte die God gegeven heeft. De grote geestelijke les zou je kunnen zeggen die Jacob moest leren hier in dit hoofdstuk, was dat niet hij, maar dat God degene is die het in zijn leven doet. En dat is ook de les die wij door ons leven heen leren. Misschien wel in een worsteling met allerlei moeilijke situaties. Misschien wel in een worsteling als we net zoals Jacob soms enorm onder druk komen te staan. En juist dan onder die druk blijkt hoe je als mens geneigd bent toch je eigen weggetjes te zoeken. En vergeet je zo snel en verlies je zo snel uit het oog dat God er is, dat God nabij is. Hij had toch ook tegen Jacob gezegd, ik ben met je Jacob. Ook al heb je ongelooflijke ruzie met je broer, ik ben met je Jacob. En ik zal dat uitwerken. Wat doet Jacob dan? Jacob's zelfredzaamheid. Hij stuurt boodschappers naar Esau. En dat is heel handig van Jacob. Even boodschappen sturen. Even bekendmaken dat hij hem toch wel wil ontmoeten. Maar, en dan kon hij tegelijkertijd even beluisteren. Hoe zit het bij Esau? Wat voor reactie geeft hij af? Nou, die boodschappers die komen een beetje verschrikt terug. Want Esau komt eraan met 400 man. Ongelooflijk. Wat moet ik nu? Nu wordt de situatie wel erg nijpend. En wat doet Jacob dan? Hij verdeelt zijn kamp in tweeën. Machanaim. Hij verdeelt zijn eigen kamp in tweeën. En hij overweegt dan bij zichzelf in zijn hart. En dat is zo menselijk, hè. Hij overweegt dan bij zichzelf in zijn hart. Dat is een menselijke overweging. Laat ik nou mijn hele groep in tweeën delen. Dan zal Esau misschien wel die ene groep verslaan. En dan kan ik mooi met die andere groep wegvluchten. Heb ik het even weer mooi voor elkaar. Nou, dat is zo menselijk, hè, van Jacob. En hij rekent daarbij helemaal niet op God. En hij verdeelt zijn kamp in tweeën. Maar Esau komt steeds dichterbij, met 400 man. En wat gaat Jacob dan doen en zegt, ja, dat is goed. Hij gaat bidden. Hij gaat bidden tot God. In vers 9 tot en met 12 doet hij dat. Dan zegt hij, o God van mijn vader Abraham, God van mijn vader Isaac, Heer die tot mij gezegd heeft, keer terug naar uw land. Enzovoorts. En dan bidt hij dat door en dan lijkt het net of hij tijdens dat gebed toch weer denkt aan de situatie waar hij in zit. Want dat is een situatie die ook zo menselijk is. Je bent in nood, je bidt tot God. En terwijl je bidt, ga je toch al gedachten vormen hoe jij het misschien toch nog weer op kan lossen. Zo was Jacob bezig. Want als het ware breekt hij zijn gebed af. En nou, hij gaat toch maar het volgende proberen. Ja, bidden. En onder dat bidden is hij toch onrustig. Hij vergeet op dat moment misschien ook wel toch weer die belofte die God gegeven had. En was onvoldoende vertrouwen bij hem, zou je kunnen zeggen. En dan stuurt hij een geschenk, een enorm geschenk. Waarschijnlijk maar liefst ongeveer 580 stuks vee. Het staat er allemaal opgesomd. Een enorm geschenk. Daarmee probeert hij dan Esau gunstig te stemmen. Hij is op zoek naar het aangezicht van Esau. Hè? Hij wil dat aangezicht van Esau verzoenen. Hij is uit. Ja, hij wil het wel verzoenen, maar hij is toch nog ongelooflijk bang voor die woede van Esau. Wat moeilijk, die situatie voor Jacob. Hij denkt misschien wel, zoals je soms nog wel eens hoort zeggen, zo'n gevleugelde uitspraak. Ora et labora. Dat wil zeggen, bid en werkt. Dat is voor veel mensen nogal eens een gevleugelde uitspraak. Daarmee zeggen ze van ja, je moet wel bidden, maar je moet ook werken. Je moet er ook nog iets van jezelf aan toevoegen. Maar is het niet datgene wat wij leren door het evangelie? Is toch dat niet wij, maar dat hij het is. Zoals dat Paulus dat zo bijzonder omschrijft in Filippenzen 2. Dat niet wij zelf, maar dat hij het is. Die zowel het willen als het werken in ons werkt naar zijn welbehagen. Dat is misschien uiteindelijk dat grote wat we in ons leven door al die ervaringen heen gaan leren. Leren vertrouwen op God alleen. En tot nog toe was misschien, net als bij Jacob, misschien wel in ons leven, leren vertrouwen op God plus ook nog wat van jezelf. Ook nog een beetje eigen kracht, een beetje eigen oplossingen zoeken, een beetje eigen. Jacob gebruikt daar maar liefst 580 stuks vee voor. Alles, maar als die woede van Esau maar tot bedaren kan komen. En rekende daarmee weer opnieuw eigenlijk op zijn eigen gedachten. Hij ging liever zijn eigen weg. Hij vervoerde liever zijn eigen plannen dan dat hij op God alleen vertrouwde. En dat is toch wat we in ons leven leren. En uiteindelijk, dat is dan het vijfde wat Jacob doet. Hij zet zijn gezin over de jabok. En uiteindelijk blijft hij dan alleen achter. Hij blijft alleen achter. En ontdekt dan, daar alleen achterblijvend bij die rivier, ja, dat hij alle, je zou kunnen zeggen, alle mogelijkheden, alle eigen oplossingen, alle eigen, het is uitgeput. En dan staat er zo heel tekenend in vers 23 van Genesis 32, en Jacob bleef alleen achter. En het was ook nog in de nacht. Jacob was alleen in de nacht. Hij was aangewezen op, ja, hij probeerde het in zijn eigen oplossingen te zoeken. En daarmee was hij, wat dat betreft, in een stukje duisternis. Het was nacht. En in die nacht worstelt hij. En ja, dat is ook prachtig, hè, zoals dat in het Hebreeuws staat. En ik heb dat ook even voor u uitgewerkt. Jacob, nou, dat is een woord in het Hebreeuws dat heel veel lijkt op jabok. Als u zou kijken bij het woord worstelen, dan is dat één letter meer, maar in feite hetzelfde woord. Jacob is bij de jabok aan het worstelen. Allemaal dezelfde woorden in het Hebreeuws in feite. Dezelfde letters worden daarvoor gebruikt. En zo laat het Hebreeuws zien wat de situatie was van Jacobs leven. Steeds maar worstelend, steeds maar het zoekend in eigen oplossingen. En wat is dat dan herkenbaar voor ons? Hij worstelt met een man. Wordt verder niet bijgezegd wie dat is. Ik denk dat dat er ook niet zozeer toe doet. Maar er was iemand die door God gezonden was. Die worstelde met Jacob. En Jacob hield hem vast. Jacob hield hem vast. Want de man sloeg hem op een gegeven moment op zijn heup. En Jacob moest kreupel verder door het leven gaan. En is dat eigenlijk niet achteraf? Hoe Jacob bezig was geweest in zijn leven. Geestelijk gezien was Jacob kreupel bezig geweest. Want hij had het niet alleen van God verwacht, maar hij had het veel meer nog van zijn eigen denken, van zijn eigen oplossingen, van zijn eigen plannen verwacht. En zo ging hij geestelijk gezien in feite kreupel door het leven. Dat was zijn vroegere situatie. En Jacob krijgt dan Jacob die het aangezicht van zijn broer wilde verzoenen. Hij worstelt met die man bij Pniel. En Pniel betekent aangezicht van God, aangezicht van de onderschikker. Hij wilde het aangezicht van Esau verzoenen en hij hoopte daarmee dat Esau zijn aangezicht zou opheffen. Niet dat Esau zijn eigen aangezicht zou opheffen, maar dat Esau Jacobs aangezicht zou opheffen. Namelijk dat hij blij kon zijn met de ontmoeting die hij met Esau zou hebben. Hij moest zijn broer Esau tegemoet. Was alleen. Hij vreesde dat aangezicht van Esau. Hij wilde dat aangezicht verzoenen. Het was een broedertwist. Maar Jacob wilde best wel die verzoening, maar was bang voor die woede. En hoe anders bleek dat later uit te pakken. En Jacob zag God, Pniel, van aangezicht tot aangezicht. En betekent ook tegelijkertijd de einde van het worstelen in Jacobs leven. Toen was hij wel lichamelijk kreupel geworden. Maar zijn geestelijke kreupelheid was op dat moment voorbij. Want vanaf dat moment krijgt Jacob ook een andere naam. Hij wordt niet langer Jacob genoemd, Hielelichter. Maar hij wordt Israël genoemd. En Israël betekent, dat weet u wel, oprecht met God. Vanaf dat moment ging Jacob, geestelijk gezien, oprecht met God verder. Met andere woorden, hij verwachtte het vanaf dat moment alleen nog van God in zijn leven. Dat is de grote les die Jacob dan leert door 4 ontmoetingen met God heen, 4 visioenen. Dat is de eerste periode van zijn leven, zou je kunnen zeggen. Hij gelooft wel, maar hij voegt er nog zoveel van zichzelf bij. En is het niet zo dat wij dat ook doen? We geloven wel al die beloften. We geloven wel wat Gods woord zegt, door Paulus. Maar we hebben nog zo vaak moeite om dat echt ook in ons leven uit te werken. Om het echt alleen van God te verwachten. Maar als je het alleen van God verwacht, dan ga je oprecht met God. Zo was het voor Jacob verder. Hij ging verder oprecht met God. Hij zou nog 3 ontmoetingen krijgen. En dat was de fase van Jacobs geloofsleven waarin hij volledig vertrouwde op God. Geestelijk gezien. De worsteling was voorbij. Jacob had geworsteld met zijn broer. En hij had daar de overwinning behaald. Maar was het niet de overwinning van zijn vlees? Hij had geworsteld met Laban. Hij had daar de overwinning behaald. Hij was met veel vee en een groot gezin teruggekomen. Hij had daar overwonnen. Maar nu ontmoette hij God. Nu ontmoette hij die man die hem lichamelijk kreupel maakte. Maar geestelijk recht op zijn benen zette. Degene die hij nodig had, was God, de onderschikker. En later zou Jacob ook nog terugkomen bij Bethel, het huis van God. Daar moest hij zijn, bij God, het huis van God. Vertrouwend alleen op die belofte van God. En het is wonderlijk hoe dan die ontmoeting met Esau verder verloopt. Dat moet u maar lezen in hoofdstuk 33. Maar hier gaat het om de grote crisis in Jacobs leven. Hij was afgedaald. Hij was door de Jordaan heen gegaan. Hij was de Jordaan overgestoken. En het woord Jordaan betekent afdalen. Hij was door de Jordaan over de Jordaan gegaan. En was op een plek gekomen. Misschien wel in zijn eigen denken het dieptepunt van zijn leven. Want hij kon zelf geen oplossing meer verzinnen. Hij zat aan alle kanten klem. Hij zat onder grote druk. Hoe moest het nu verder? En daar ontmoet hij God. En Jacob gaat verder, kan verder gaan. Maar hij heeft een grote crisis meegemaakt. De grote verandering in zijn leven was uiteindelijk dat hij het niet langer van zichzelf, maar dat hij het van God verwachtte. En zo deed God, zou je kunnen zeggen, in het leven van Jacob volledig zijn licht helder schijnen. Dat is ook heel veel betekenis wat er dan staat. Hè? Want er staat natuurlijk nooit iets voor niks in Gods woord. In vers 31 staat, en hij zegt, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn leven, letterlijk mijn ziel, is behouden gebleven. Hoewel die kreupel was. Maar zijn ziel was behouden gebleven, want hij stond nu recht onder God. Hij ging oprecht met God verder. En dan staat er zo heel veel betekenend, en de zon ging over hem op. De zon die volgens Genesis 28 was ondergegaan in zijn leven. En dat hele stuk wat ertussen zat, die 20 jaren... was Jacob toch gedeeltelijk in duisternis geweest. Waarom? Omdat hij zijn eigen wegen zocht. Omdat hij het zocht in eigen oplossingen. En zolang je het zoekt in eigen oplossingen en niet de weg volgt die God voor je wijst, dan ben je in duisternis. En dan kun je zeggen, ja, en het is ook zo, God is dan met je, maar God is niet in de dingen die je doet. God is niet met je in de dingen die je doet. Hij is wel nabij. Maar hij is niet met je in je dingen die je doet in je eigen denken. Hè, want eigen denken is een stukje vlees van de mens. Het zelf willen doen. Je eigen leven willen regelen. Zoals Jacob deed. Totdat God hem bracht in liefde. Want uiteindelijk was het natuurlijk Gods liefde en Gods genade. Die Jacob op dit punt hadden gebracht. En nu ervoer Jacob dat hij volledig afhankelijk was van Gods liefde en zijn genade. En God schonk hem genade. En om al die dingen die Jacob had gedaan, zou je misschien heel makkelijk kunnen veroordelen, maar dat doet God niet. Alleen God stuurt hem door die worsteling van zijn leven heen tot dat punt. Dat hij gaat ontdekken, hé, het gaat om uw liefde, het gaat om uw genade. Het gaat om uw goedgunstigheid. Hij zocht het aangezicht van Esau, dat hij daar genegenheid van kon ontvangen, dat hij daar genade van kon ontvangen van Esau. Maar zocht Jacob niet ten diepste naar het aangezicht van God, om Gods genade, om Gods liefde. En dat is ook misschien wel waarin wij zoeken in de worsteling van ons leven. En we hebben Gods woord leren kennen, en toch zoeken we het nog vaak in eigen, terwijl we in ons worstel misschien niet doorhebben dat we op zoek zijn naar het hart van God, die onze Vader is, en die ons kent en liefhebt. En dan kan er van alles in ons leven spelen. Het ging hier over een broedertwist. Nou, ik heb Ik heb wel eens wat gelezen over familievetes. Die kunnen soms jaren, vele jaren en soms geslachtenlang door woekeren. Ik wilde eigenlijk een ander woord gebruiken, maar dat zal ik niet doen. Maar die kunnen door woekeren in een familie. En waar gaat het dan om? Dan gaat het om in feite wat God ons schenkt elke keer weer. Hij schenkt ons genade. Hij schenkt ons zijn liefde. En elkaar genade schenken, dat is denk ik het grote geheim. Zoals God met ons handelt. En Esau bleek uiteindelijk eigenlijk een goedig iemand te zijn. Hij was alleen ontzettend woedend geworden op de wijze waarop Jacob hem behandelde. Maar Esau was een goed mens. En Jacob had misschien wel, ook ten opzichte van zijn broer, had hij misschien wel gerekend buiten God. Hij had misschien wel gerekend buiten God. Want het was ook God die in het leven van Esau had gewerkt. En het blijkt op de wijze waarop Esau en Jacob elkaar ontmoeten. En zich met elkaar verzoenen. En dat Esau zelfs met hem meegaat als een bescherming, als een beschermer. Wat geweldig, hè, wat God dan doet. Wat geweldig, hè, is dat woord van God. Als dat zo het laat zien, het leven van een mens. En hoe een mens, hoe een mens zich kan proberen in allerlei bochten te wringen om door het leven heen te komen. En daarbij in een stukje duisternis is. Kunnen wij ook doen, hoewel God kennend, in zijn liefde en genade. Kunnen we toch in ons leven in een stukje duisternis bezig zijn, worstelend met situaties, met andere mensen, misschien wel in onze familie. Worstelend, totdat we ontdekken, we moeten het eigenlijk ten diepste aan God overlaten. Laat God het uitwerken. In u en mijn leven. Dat is het geheim. Het zelf leren loslaten van zaken. Want Jacob wilde zo graag vasthouden. Tot het einde toe hield hij die man ook vast. Hij wilde het vasthouden. Terwijl God hem leerde die grote les. Laat het los. Vertrouw op mij. Vertrouw op mijn belofte. Want ik zal het uitwerken. En dat is toch de tekst die we kennen. Die kennen we absoluut uit ons hoofd. Romeinen 8. God doet al die dingen samen werken. God is aan het werk. In die hele moeilijke situatie. Maar God is aan het werk. En hij werkt dingen samen. Uiteindelijk ten goede. En het goede in Jacobs leven en Esau's leven was die verzoening. Die uitkomst. Die ongedachte uitkomst die God gaf. Zijn genade. Wat is dat geweldig, hè? Wat is dat geweldig. Als je zo de zaken leert om aan God over te geven. Nou, ik denk dat dat goed is om met elkaar te overdenken, mee te nemen naar huis, er biddend met Vader over te spreken. Vader, wat wilt u in mijn leven? Zullen we met elkaar God danken? Vader, wij danken u voor het korte moment dat u ons gaf om een aantal facetten uit uw woord te kunnen lichten, Vader. En dank u wel dat u dat licht in ons leven geeft. Dat licht wat we nodig hebben, Vader. Dat licht van uw liefde. Dat licht van uw genade. We hebben het zo nodig, Vader, in ons leven. Om te handelen en te wandelen. Zoals u dat wil. Vader, en dan kan het ineens zijn dat er een oplossing komt. Zoals het in Jacobs leven kwam. Voor een al 20 jaren durend conflict in Jacobs hart. Maar het kwam tot een oplossing, Vader. U bracht hem in die crisis. En u liet hem uw aangezicht zien. Dat aangezicht, Vader, van u, dat niet veroordelend is, maar dat vol liefde en genade naar ons toekomt en ons de weg wijst naar uzelf, naar uw hart. Dank u wel, Vader, dat u ons zo leert uit uw woord. Vader, en wat is het goed om tijd te besteden, om te luisteren naar wat u zegt. En mogen die kostbare lessen, Vader, uit uw woord ook toepassen in ons leven. Vader, dank u wel dat u met ons meegaat. We mogen kinderen, ja, zelfs uw zonen zijn. En u leidt ons aan uw hand. Vader, doe het in ons leven. En leidt u ons door uw geest als waarachtige zonen. Vader, dat mogen we doen. We danken u, Vader, voor uw trouw die u elke keer betoont. U bent getrouw immers, Vader. U zult het ook doen. Dat is de belofte die u ons meegeeft. Vader, dank u wel. Dank u wel dat we mogen uitkijken naar dat wat u geeft. Vader, dank u wel dat we even, ook vanmorgen weer, uw aangezicht mochten zien. Vader, wij willen u daarvoor danken, loven en prijzen. In die machtige naam van uw Zoon, Christus Jezus. Amen. Zullen wij met elkaar tot afsluiting van deze dienst staande zingen. Lied 22. En wij zingen niet zoveel psalmen, maar ja, je zou nu kunnen zingen natuurlijk, welzalig hij die Jacobs God ter hulpe heeft. En dat is psalm 146 vers 5. Maar ik denk dat het goed is om te beseffen dat we die God tot onze kracht mogen hebben, tot onze helper mogen hebben. Maar laten we vanmorgen zingen lied 22 uit de EH-bundel. Geprezen zij de Heere. Zullen we dat staande doen? Vader, dan dank u, staand voor uw aangezicht, dat de genade van onze Heer, Christus Jezus, en die machtige liefde van u, Vader, die in en door ons werkt en uiteindelijk ieder zal bereiken. Maar die zal met ons zijn, Vader, tot dat grote moment dat de bazuin klinkt en wij u, Heer, tegemoet mogen gaan in wolken, in de lucht. Daar dank u voor, in Christus Jezus' naam. Amen.